Geliefde gemeente in de Heer Jezus Christus. Wij letten vanmiddag op de Heidelbergse Catechismus zondag 22. Vraag en antwoord 58. Zondag 22, vraag en antwoord 58. Daar wordt gevraagd, wat troost schept gij uit het artikel van het eeuwige leven? Het antwoord luidt dat, nademaal ik nu het beginsel der eeuwige vreugde in mijn hart gevoel, ik na dit leven volkomen zaligheid bezitten zal. Wie geen oog gezien, geen oor gehoord heeft en in geen mensenhart opgeklommen is, en dat om God daarin eeuwig te prijzen. Tot zover. Ik geloof het eeuwige leven. Wij letten op het beginsel hier en nu, de volkomenheid daar en straks. Ik geloof het eeuwige leven, het beginsel hier en nu, de volkomenheid daar en straks. We hebben ook bij dat artikel van de opstanding van het vlees, hebben wij eigenlijk al verschillende dingen genoemd, namelijk als het ging over de heerlijkmaking, over het eeuwig onvergankelijk leven. En even dacht ik, zullen we nog stilstaan bij die laatste vraag en het antwoord? Maar toch ja. Want u hebt het gemerkt, het komt wel meer voor in de catechismus over geloof. Wat gelooft gij? Wat verstaat gij? Maar ook, wat troost geeft u? En hier, wat troost schept gij? Het lijkt wel of de catechismus juist dat woord troost gebruikt daar waar wij het diepst getroffen worden. Daar waar wij geconfronteerd worden met de werkelijkheid van onze vergankelijkheid, ons vergaan, van voor zijn aangezicht als het gras dat verdort. Alsof juist tegen al die klanken van het gras als ons kortstondig leven en een mens verzwakt zijnde geeft de geest. En zo wij sterk zijn 70 jaren of zo wij zeer sterk zijn 80 jaren. Wij vliegen daarheen. Wie kent de sterkte van uw toorn en uw verbolgenheid nadat gij te vrezen zijt? Of dat juist daar, waar onze ellende en onze dood, dat wij losgesneden zijn van de wortel van het leven, dat juist daar de catechismus dat woord troost gebruikt. Zoals onze vaderen dat omschreven als een zeker, als een groot goed tegenover een groot kwaad. We zouden kunnen vragen, dat is nogal wat gezegd, wat troost schept gij uit het artikel van het eeuwige leven. Is dat niet te veel gezegd? Hoe menigmaal verkeert de mens in de stemming of in de gestalte dat hij zou zeggen, ik heb niks te scheppen. Met scheppen moet je hier niet aan de schepping denken, maar moet je denken aan zoals je een beker onderdompelt in een bron en daaruit water. Zegt de mens, nou, wat kunnen wij? Wij zijn niks, wij hebben niks. Ja, en toch is dit volkomen bijbels gezegd. De Heere heeft gezegd, gij lieden zult water scheppen uit de fonteinen des heils, met vreugde. Met vreugde. Het heeft de Heere gezegd. En omdat de Heere dat gezegd heeft, gaat de onderwijzer daarvan uit dat de Heere een waarmaker is van zijn belofte. dat de Heer zelf de ruimte schept dat die belofte vervuld wordt. Je moet niet denken dat de catechismus die maar telkens weer spreekt over God als de eerste, als de laatste en als de voortgang, de alfa en de omega, dat die zo nu en dan ook is, gaat beginnen aan onze kant. Nee, zo wordt het niet bedoeld. Maar die vraag die komt echt op uit dat woord van God. Gij zult met vreugde water scheppen uit de fonteinen van het heil. En zij zullen vreugde op vreugde hebben in de Heer. En zij zullen nogthans blijde zijn. Wat troost schept gij? Wat heeft God gedaan? En wat doet de Heere God vandaag nog? Wat is dan die troost van dat eeuwige leven? Is dat de troost alleen van het hiernamaals? Is dat een soort pijnstillend middel? Straks wordt het beter. En hoe meer we hier lijden, en hoe meer we hier verdrietig zijn, hoe meer we hier schreien, hoe meer zullen de tranen worden afgedroogd en afgewist. Nee, daar zit op zichzelf wel waarheid in, want God zal alle tranen uit de ogen uitwissen. Maar het is meer. De Heidelberger wil eigenlijk de lijn vanuit de tijd scheppen. Herschepping. Heerlijkheid doortrekken. Hoe gebroken en aan de dood ons leven ook onderworpen is. Hij kan niet anders. De Heidelberger wil niet alles projecteren op de eeuwigheid achter het gordijn. Maar de Heidelberger ligt eigenlijk meer die kant uit. Het is al begonnen. De toekomende eeuw is al begonnen. En het eeuwige leven is al gekomen. Daar kun je wat aan hebben. Als de Heer dat zegent, en dat zegent de Heer, dan kun je daar iets aan hebben. Als de Heer ons daarin onderwijst, mogen we daar blij om worden. Dan denk je aan wat Jezus sprak bij het laatste avondmaal. Daar drinken ze die beker, die wijst naar het bloed dat hij zal vergieten. En dan zegt de Heer, van deze dag af zal ik niet meer drinken van deze drinkbeker. Van deze wijn. Tot op de dag dat ik dezelfde nieuw met u zal drinken in mijn koninkrijk. Daar ligt ook iets in van die continuering. Hij is straks de smarte des doods ontbonden. In die zin behoeft hij ook niet meer die beker te drinken, of te begeren om met zijn discipelen die beker van zijn lijden dat komt aan de mond te zetten. Maar zij zullen die beker wel mogen blijven drinken, totdat hij komt. En dan reikt hij de beker der verlossing aan in het koninkrijk van de Vader. De beker van blijdschap en verheuging, eeuwig en altoos. Wij moeten daar om denken. Aan de ene kant is het waar. Wat de Heere heeft weggelegd, geen oog heeft het gezien, geen oor gehoord. Het is in geen mensenhart opgeklommen. En toch moeten wij niet denken in tegenstelling. Als het gaat over het eeuwige leven. Want dat eeuwige leven is alreeds begonnen. Die in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven. Maar die de Zoon ongehoorzaam is, de toorn van God blijft op hem. Het zou trouwens een wel onmogelijke reis zijn voor Gods kerk hier op aarde, als dit nou niet waar was. Als er geen troost was. Niet alleen van de betaling met zijn dierbaar bloed en zijn trouwe bijeenvergadering en zijn overwinning op de Satan. Maar ook de troost van het eeuwige leven. Dat hij heen gegaan is om plaats te bereiden. Om ze als dan tot hem te trekken, opdat zij ook zijn mogen waar hij is. Eeuwig leven. Toch is er wel een tegenstelling. Of een tegenstelling, in bepaalde opzichten zou je het kunnen noemen een tegenstelling. We hebben in het verleden gehoord, bij de opstanding des vleesjes hebben we gehoord van dat natuurlijke psychische lichaam. En dat geestelijke lichaam, daar zit nog dit aan verbonden, dat ik even erbij wil zeggen. Wij kunnen in dit natuurlijk psychisch lichaam, kunnen wij ook niet verdragen de onuitsprekelijke heerlijkheid van God. En de blijdschap die in en door God is, kunnen wij niet. Hier op aarde kan de blijdschap al zo groot zijn dat mensen harten kunnen bezwijken van blijdschap. Dat kan. Het gebeurt niet vaak, maar het zou kunnen. Maar hoe zou het dan zijn als God drieënig in Christus Jezus zichzelf gaf? In zijn ongemeten en onbegrensde liefde. Wie zou dat kunnen dragen? Wie zou dat kunnen doorleven in deze bedeling, in deze aardse denk- en leef- en bestaanswijze? Dat kan. Dat zouden wij niet kunnen hebben. Mozes zag iets, de achterste delen van de Heer. Mozes zag de Heer op de berg en toen hij terugkwam en hij merkte dat het volk naar hem opkeek, want zijn aangezicht glinsterde als een engel. Toen nam hij een deksel. En hij deed dat voor zijn gezicht, opdat zij niet zouden te sterk zien op wat voorbij gaat. Deze aardse gedaante, deze aardse bestaanswijze moet voorbij gaan. Die kan die glans niet dragen. Onmogelijk. Maar er is nog meer. Bij dat aardse psychische leven, dat lichaam, dat mijzelf. Wij leven hier in een strijd. Dat merk je heel de Bijbel door. De strijd, goede strijd des geloofs. Tegen de overheden, tegen de machten en de krachten en de geestelijke boosheden in de lucht. Er is de strijd van binnen. Duivel, wereld, ons eigen goddeloze ik. dat maar langzaam aan begint te breken en te bezwijken. Dat meestal niet in één keer. Meestal is het pas voorbij als wij de laatste snik hier op aarde geven. Dat is echt voorbij. Maar in die hele fase van ons leven staat daar als het ware tegenover dat bestendige, dat eeuwige, dat onbewegelijke leven van de heerlijkheid en de luister en de gemeenschap met God. Daar tegenover staat dat aangevochten schepsel. Daar hoor je zingen, ai, help ons toch en maak ons vrij. Daar hoor je, daar komt nog vlees en wereld bij. Daar hoor je, leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. En vergeef ons onze schulden. Dat bestaan hier op aarde, dat verblijf hier op aarde, wordt dus getekend. Daardoor in de wereld zult gij verdrukking hebben. Dit bestaan hier wordt getekend, ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen? Dat staat zo pal naast, ik dank God, door Jezus Christus. Kijk, en dat is natuurlijk wel een groot verschil. Want als dat geestelijke gekomen zal zijn, ook dat in dat verheerlijkte lichaam, dan is alles voorbij. Dan is er geen mogelijkheid meer om te vallen in het kwaad. Dan is er zelfs geen mogelijkheid meer om één verkeerde gedachte te denken. Dat zal toch wat zijn, geliefde gemeente. Die totale bevrijding van alles wat God mishaagt. Dat zal toch een blijdschap zijn, de stem van de drijver die niet meer wordt gehoord. Nooit meer enige twijfel in het hart. Maar een volmaakte gemeenschapsoefening met God. En het lam dat leidt aan fonteinen van levend water. Dat hoort dus ook bij het natuurlijke is eerst. Bij deze bedeling. Waarin wij ervaren dat alles erop uit is. Ook de Satan als een engel van het licht, om ons te misleiden en om het leven te verderven. Toch, in die nietige mens, in die mens die zegt, ik heb een vermaak Gods naar de inwendige mens, maar er is een andere wet die me gevangen neemt. Ik ellendig mens, als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij. In diezelfde mens wordt toch dat eeuwige leven gekend en verheerd. Hoe kan dat nou? Hoe kan dat dan toch in dat gevallen schepsel? Ook al is die begenadigd, hoe kan daar dan toch ook iets gevonden worden van dat eeuwige leven? Dat kan, omdat de beslissing, de vastheid, het onverderfelijke, het onherroepelijke amen, dat in Christus Jezus is. Het is geschied. Het is geschied. Dat is dat eenmalige wat Christus heeft gedaan. Hier. In zijn wandeling op deze aarde. Van zijn geboorte ontvangenis tot en met zijn opstanding uit de doden toe. Daar is het leven en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht. Daarom staat er ook, dit leven is in zijn Zoon. Wij hebben het niet als een eigenschap van onszelf. Bij ons hoort meer de geestelijke kant. Het vergankelijke. Maar dit leven is in zijn Zoon. En die Zoon heeft het verworven. Hij heeft het echt geschapen als het ware. In een zeer bitter lijden en sterven. En daarom kan hij zeggen. En ik geef ze het eeuwige leven. En zij zullen niet verloren gaan in de eeuwigheid. Mijn Vader die ze mij gegeven heeft, is meer dan alle. En niemand kan ze uit mijn hand rukken. Hebben de oude profeten er al niet van gesproken? Ik heb weer mijn beide handpalmen gegraveerd. Uw muren zijn steeds voor mij. Daar ligt nou de grond. Daar ligt nou de bewerker en de bewerking, maar ook de toepasser. In die ene Heere Christus en in zijn duur verworven geest. Anders zou het echt onzin zijn. Als wij echt vanuit de mens, of die zich nou bekeerd noemt of niet, als wij vanuit de mens zouden gaan spreken over troost van eeuwig leven, dan zou je moeten zeggen, hou nou toch op. Wij zijn God kwijt. We zijn de dood toegevallen. En wij kunnen nooit meer terug. En als je dan, u zegt misschien, ja, maar een begenadigd mens dan, die hoor ik zingen, gun leven aan mijn ziel. Dan looft mijn mond uw trouwe hulp. Stier mij in rechte sporen. Zie je dat het leven in en uit die Zonen Gods is? Uit die middelaar Gods en der mensen. En daarom mogen we er ook over spreken. Daarom hoeft niemand te zeggen, nou, dat vind ik nogal hoog in de boom. Dat heeft er niks mee te maken. Het gaat om heel iets anders. O Heere, de koning is verheugd om uw geducht vermogen. Hij heeft, o God van uw begeer, het onvergankelijk leven. Hij hebt het hem gegeven. Zo zijn de dagen hem vermeerd, zo leeft de vorst altoos, zo leeft hij eindeloos. Als dat niet waar was, dan was het werkelijk alleen maar speculatief, hypothetisch, veronderstellenderwijs, of iets wat we zelf hebben bedacht. Om dan te gaan spreken over troost van eeuwig leven. Maar nu is het anders. Nu ligt die troost zo vast in hem, die tot Martha zei, Martha, ik ben de opstanding en het leven. Die in mij gelooft, zal leven, al ware hij ook gestorven. Daar ligt alles in. Dat geeft dan ook de vrijmoedigheid, maar dan ook dat alleen. Die vind ik niet bij mijzelf. Om er iets van te mogen spreken. Dat is de vrijmoedigheid. Dat het in hem is, uit hem, door hem en tot hem. Nu, ga eens luisteren. Dat nadermaal ik nu, en nu, het beginsel der eeuwige vreugde in mijn hart gevoel. Beginsel, hier en nu. Daar komt het op neer. Het is net alsof hij iets constateert, alsof hij zeggen wil, ja. Maar ik sta maar niet wat met mijn armen in de lucht te maaien. Het is al begonnen. Ik weet er al iets van. Ik heb er iets van ervaren. Wat? Ja, ik heb er iets van ervaren, zegt hij. Niet alleen heb ik gehoord over straks en over daar en over hiernamaals. Maar ik heb zelf dat eeuwige leven geproefd en gesmaakt. Het is alsof hij zeggen wil, dat was niet van mezelf, dat heeft de Heere gedaan. Dat heb ik gekregen. Dat kan nooit meer ophouden. Al zou ik ophouden, maar dat houdt niet op. Dat is het leven Gods. Dat is de gemeenschap. Dat is de vleugel die Hij over mij uitbreidt. Met Hem leef ik. Met Hem zweef ik. Hij gaat toch dood? Hij zegt van niet. Hij zegt van niet. Hij zegt dat ik de dood niet eens zien zal. Maar kijk dan eens naar al die mensen, kinderen van God ook, die met de nachtschuit heen gaan zoals ze dat doen. Dat zegt ook niets. Het is niet zo aangenaam. En dat komt meestal, ja, ach, laat het maar zeggen, dat komt door ons eigen. Omdat we altijd de zaak door elkaar gooien. Ik. Ik ben dit, ik heb dit. In plaats dat we de Heere erkennen dat Hij het alleen is. Als Hij het nu alleen is. En die Heere Christus is het alleen. Dan kan het op eind wel eens meevallen. Maar ja. Hoe meer er ingeleverd moet worden. Hoe akeliger het is. Maar op zich. Doet dat niet ter zake, want het is niet de grond. De grond ligt in hem. Nademaal ik nu het beginsel. Het beginsel, dat is die knop. Die een bloem zal worden. Die haar bladen zal uitspreiden. Dat beginsel is als een zaad, waar de warmte van de zon in verborgen is en samen geperst. Beginsel. Dat beginsel, zegt de catechismus, dat is het nu. Van die eeuwige vreugde. Het is niet een andere vreugde nu, in tegenstelling met de vreugde straks. Het zal wel een ontzaglijke uitbreiding en verdieping ondergaan. Dat wel. Dat zeker. Maar het is niet tegengesteld aan. David, expres is dat gelezen. Bij het zoeken naar een beginsel van eeuwige vreugde kwam ik op die geschiedenis terecht. De ark die van Gods gunst getuigt. Daarbij Obed-Edom in huis. Hij werd gezegend, de man. Die vorige keer, toen ze ook probeerden om die ark in Jeruzalem te brengen, toen was alles mislukt. Want Uza greep met zijn handen aan die ark. En dat ging verkeerd. Maar nu. Nu ging het goed. De ark wordt, zoals de Heer het had ingesteld, gedragen. En er is nog iets bij. David heeft blijkbaar bijzonder licht gekregen daarin dat die ark, dat is zomaar niet een of ander attribuut uit de heilige dienst, een kist met goud overtrokken, dat is het ergens wel, maar die ark is een getuigenis van Gods wonen onder de mensen. En nu is er in zijn hart een heilige begeerte om de reis naar Jeruzalem zo te maken dat als ze 6 stappen hebben gedaan, wordt de 7e gemarkeerd door het offer, door het bloed. Dan slachten ze dieren. Dan staan ze even stil. 6 stappen. 6 is het getal van de schepping. Maar het is tegelijk het getal van de schepping zonder rust. Zonder verlustiging door God en van God. Daarom is 6 geen 7. En moet de 7 er zijn om het vol te maken. Dat is de schepping in Gods gunst, waar hij in zich mag verblijden en kan verblijden. Wij kunnen met een ark of met wat ook op pad gaan. Met een leven, met een kerk, met dit of met dat. Maar, is het de goede weg? En daar heeft David, denk ik, een diep inzicht in gehad. Toen hij dan voor de 2e maal de ark liet opbrengen naar Jeruzalem. Toen kon je het spoor volgen. Het bloedspoor naar Jeruzalem. Dan is het net alsof je in David ziet wat Petrus spreekt over die verse en levende weg. En over die weg naar het heiligdom in de Hebreeënbrief, welke hij ingewijd heeft door zijn eigen bloed. Verzoening. En daarom, na 6 stappen, niet verder. Het bloed. Het bloed dat reinigt van alle overtredingen. Het bloed dat alleen maar de weg kan zijn naar Jeruzalem, dat boven is. De verzoening door de Heer Jezus Christus. En nu gaat het goed. Er vallen geen doden. Er komt geen vuur uit de hemel. Want de Vader ziet met eerbied gesproken met welgevallen neer op dat volk daar, dat over dat bloedspoor achter de ark naar Jeruzalem gaat. Maar dan wat een blijdschap. Het beginsel der eeuwige vreugde. David huppelde met alle macht voor het aangezicht van de Heer. Met een eenvoudige linnen lijfrok bekleed die hem de nodige bewegingsvrijheid gaf. Springt hij en danst hij daar met het volk achter de ark. En dan komen we weer op een belangrijk punt. Want vreugde, blijdschap, dat woord is verwant met het woord genade. Genade. Dat betekent dat die grote en eeuwige vreugde en blijdschap in verband staat hier met de begenadiging, de vergeving. Dat het ten nauwste verband houdt met zo ver het west verwijderd is van het oosten. Zo ver heeft hij om onze ziel te troosten, van ons de schuld en de zonde weggedaan. Wie is een God gelijk gij en dan huppelt David. Dan zie je daar bij die oude kerk, zie je dat beginsel van die eeuwige vreugde. Dat was niet maar zomaar een koninginnenfeest of zo van, jongen, jongen, nou de ark staat nou weer binnen. Nee, maar de diepste grond van Davids blijdschap en van alle die de Heere vreesden, dat lag in het bloed, in de genade, in de ontferming. Wie is een God gelijk, gij die de ongerechtigheid vergeet, en die de overtreding van het overblijfsel van zijn erfenis niet meer gedenkt, die lust heeft aan goedertierenheid en barmhartigheden. O, misschien heb je niet letterlijk, het kan wel ook hoor, dat het wel zo geweest is, maar het is voor ieder verschillend. Misschien heb je niet letterlijk gehuppeld. Mirjam huppelde ook van blijdschap en ze maakte muziek met de schalmei. Van blijdschap, de Heere. Hij vaande door de woeste baren en brede stromen onze pad. Daar rees zijn lof op stem en snaren nadat hij ons beveiligd had. Het paard en zijn ruiters is in de diepte der zee verzonken. Mag je zo wel eens dat beginsel van de eeuwige vreugde hier. En nu ervaar. Want die lijn loopt door. Niet ons chagrijn loopt door. Niet onze nijdigheid. Dat loopt niet door. Maar als er nou niks anders is, dan loopt het eeuwig door in de ellende. Dan loopt het eeuwig door in de klacht. Daarom, ja, het is ook noodzakelijk. Zij begonnen blijde te zijn, staat er bij de verloren zoon. En wie denkt niet aan Psalm 126, als de Heere de gevangenen van Sion wederbracht. Toen juichten wij, we lachten. Onze tongen verhieven Heere naam en zongen. Toen hieven zelfs de heidenen aan, de Heere heeft hun wat groots gedaan. Wat is dat grote? Dat beginsel van de eeuwige vreugde in mijn hart gevoeld. Er staat een beginsel. Maar, dat wil zeggen, het is niet alleen het begin. Het beginsel. Alles zit erin, bedoel ik. Alles zit er al in. In die kiem. Er zit alles in besloten. In dat zaadje, in die knop, alles zit erin. Het is, ja, aan de ene kant kun je zeggen, nog maar het beginsel. Maar tegelijkertijd is het al zo groot. En zo onuitsprekelijk. Wat de Heere hier schenkt. Nou ja, de een die heeft er wat meer van in de beoefening, dat zal wel zo zijn, dan de ander. Als je het ziet bij elkaar, is het een wonder als je er jaloers op mag worden. Dat je niet zegt, nou maar, jij maar dit en jij maar dat. Aan de andere kant soms niet eens hebben. Ook een begenadigde, die kan er niet tegen. Er zijn wel dingen die ik herken in mijn persoonlijke leven. Als je ermee te maken krijgt. Dat je dat beginsel zo sterk ziet in een naast, in een broeder of zuster. Dat ik het gewoon niet zo goed hebben kon. En ik dacht, waarom heb ik nou niet meer ervan? En waarom dit en waarom dat? Was niet goed. Je moet de Heer de schuld niet geven. Je moet het maar denken, dat ben ik. De Heer spijst met honger. De Heer spijst met tranenbrood. Niet omdat het zo goed met ons is. Maar omdat we zulke ellendige schepselen zijn en we dat blijkbaar nodig hebben. Maar aan de andere kant, hij is geen land van uiterste droogte, nog een dorre woestijn. Hij heeft het zelf gezegd, in de Heere zullen zich beroemen, het ganse zaad Israëls. De psalmen, zelfs de psalmen waarin je zegt, jongen, dat ging er toch wel diep langs. Diepe wegen. En opeens hoor je, ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen, daar ik hem verwacht. Dat geldt die trouwe borg en zaligmaker, maar het geldt ook voor al zijn kinderen. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen, want hij geeft uitkomst. Al zie ik die uitkomst niet op dit moment, hij geeft uitkomst in en tegen de dood. Dat is zeker. Dat is waarachtig waar. Beginsel der eeuwige vreugde. Nou moet je niet denken dat de intensiteit van die vreugde altijd hetzelfde is. Het kan geheel bedekt zijn. Het kan geheel bedekt zijn. Het kan ook in die mate aanwezig zijn dat je niet daar bent, dat je uitzinnig bent van blijdschap. Het kan heel gematigd zijn. Het kan een stille, dragende bodem zijn als het ware. Mild. Iets van die innerlijke getuigenissen van het hart. Want God de Heere, zo goed, zo mild. Is de allen tijden zon en schild. Dat is niet minder dan dat uitbundige. Nee, zeker niet. Het is niet minder. Het is diezelfde, datzelfde beginsel van die eeuwige vreugde. Weet je wat ook zo eigenaardig is? Dat het soms, je kan het een ander niet vertellen. Want dan zeggen ze, ja, maar als je blij bent, dan lach je. Dat kan ook inderdaad. De Heer heeft mij een lachen gemaakt, zei Sarah en zei Abraham. Maar je kan er ook van huilen. Huilen van blijdschap. Dat de tranen over je wangen lopen. En dat het toch geen verdriet is, wat de diepste oorzaak is. Maar die onbevattelijke blijdschap, dat God naar zo'n ellendig aardenvat, wat je zelf bent, dat hij daar iets van de olie van zijn liefde en genade in laat vallen. En hij ervan gaat huilen. Het is te groot eigenlijk, te onbevattelijk. Het kan, je komt er wel achter dat dat zo niet is en dat het zo niet blijft. Maar het kan sommige momenten zijn, maar het is gauw weer over, maar dat je al denkt dat je van alles verlost bent. Wat sterveling zal mij schenden? Ik heb beloofd, wanneer in mijn ellende mij bijstand bood en het onheil af zou wenden, tot u, o God, mijn lofzang op te zenden. Of alsof er geen einde aan komt. Er komt ook ergens geen einde aan. Maar wij komen wel weer aan een eind. Maar dan kan het al iets zijn soms. Maar een ogenblik. Alsof alles wegvalt. Alles. En als je als een kat in een vreemd pakhuis om je heen zit te kijken. Waar ben ik nou? Kijk, je kijkt naar, net als tijd, maar het is maar even meestal. En dan gaat het weer door, van waar we kon lezen dat hij die varkens in zijn moestuintje ziet vroeten. En toen was het gauw gebeurd. En mijn overgrootvader zat met dominee Fiendeman te praten, een collega, over dat blij vooruitzicht en die blijdschap. En ze hadden niet gezien dat er een onweersbui in de lucht zat en opeens een vreselijke slag dat het huis op zijn grondvesten dacht. En toen begonnen ze te lachen. Toen merkten ze toch, ja, ze waren er nog niet. Maar het neemt niet weg, dat moet je niet in mindering brengen op het beginsel. Hier en nu is het beginsel van die eeuwige vreugde in mijn hart. Ik wil er zo graag wat van zeggen. Maar je weet niet hoe je het zeggen moet, maar ik wil zo graag iedereen erbij betrekken. Elk die hem vreest, hoe klein hij zij of groot. Want het is niet altijd even opvallend. Vader is naar zijn werk. Laten we het even zo stellen, moeder is thuis. Die zit weer te sloven en te werken om alles een beetje voor elkaar te krijgen, voor de kinderen en noem maar op. Hoe komt het nou dat ze opeens zo blij wordt? Dat is het beginsel. Dat je niet eens een tekst krijgt, zoals men dat noemt of wat dan ook, maar je kan niet anders. Alles ziet er anders uit. Je kunt geen benauwde gedachten zelfs over je aanstaand sterven of dood kun je maken. Gewoon een, net alsof er iets over je heen komt. Zo zeg ik het ook wel eens. Zo is het eigenlijk ook. Hè. Wij hebben niets. We zijn zulke arme kerkratten. Maar de Heere die doet een dak over ons heen. Een dak. Een bescherming. En dan blij. En dan kun je, ik weet niet wat aan de hand zijn. Ze kunnen je dingen zeggen om van te rillen, weet je wel. En, maar ja, vind ik niet erg. Ja, ik vind het wel erg. Oh. Maar je kan niet, je kan er niet in komen. Die stille blijdschap. Kan zich ook uiten daarin dat je onderweg bent in een auto of een vliegtuig. Of je staat te spijkeren of te timmeren, kan niet schelen wat. Hoe komt het nou dat je opeens moet zingen? En je bent misschien helemaal geen zanger. Tenminste, ja. Je aard is misschien zo dat je niet zo makkelijk zingt. Het is erg genoeg hoor, dat we zulke zeurders zijn. Maar goed, is nou zo. Hoe komt het nou dat je opeens onweerstaanbaar geleid wordt om te zingen, geloofd zij God met diepst ontzag. Hij overlaat ons dag bij dag met zijn gunstwijze. Je kunt geen kwaaie gedachten van de Heer hebben. Dat is het beginsel van de eeuwige vreugde. Ja, je kunt niet blij zijn wanneer dat je wilt, maar je moet onthouden. Je kunt ook niet benauwd worden wanneer je wilt. Je kunt ook niet ongelovig zijn wanneer je wilt. God is een groot God en een koning, boven alle koningen eraan. Maar na dit leven, daar en straks de volkomenheid. Daar wil ik niet mee zeggen dat de Heere dit allemaal loslaat. Er komt een nieuwe aarde en een nieuwe hemel. Maar er komt weer een aarde. Er komt weer een aarde. En een aarde, nou, ik denk, nog veel mooier dan dat die nieuw is. Mensen zeggen wel eens, nou, dat vind ik een verkeerde menselijke gedachte. Dat kan best zijn dat ik een menselijke gedachte heb. Natuurlijk, daarom ben ik ook een mens. Maar dacht je dat ik me een aarde voor kan stellen als een bol zand in de lucht? Dat kan ik niet. Nee, ik weet wel, je moet niet doorvloeien als je al die zoetelijke plaatjes ziet. Zo zou het ook wel niet zijn. Maar, dat het een pronkstuk zal zijn van Gods vingers. Daar hoef je niet aan te twijfelen. Maar er zal geen gewelddadigheid meer zijn. Geen loeiende storm of orkaan. Geen wervelwinden, geen aardbeving. Het zal alles vrede zijn. Volkomen. Daar en straks. Een zaligheid die geen oog gezien, geen oor gehoord heeft en in geen mensen hart opgeklommen is. Paulus legt deze tekst enigszins anders uit dan dat hij bij de profeet Jesaja staat. Maar ze hebben allebei gelijk. Jesaja en Paulus. Jesaja heeft het erover wat God voorbereid heeft. Voor een ellendig mensenkind. En Paulus, die zegt, God heeft het ons geopenbaard. Paulus zegt, dat is nou het evangelie. Geen oor gehoord, geen hart opgeklommen. Maar God heeft het nu geopenbaard en gegeven. In die zin is het ook waar. Maar wat die erfenis betreft, kun je er zeker ook van zeggen, geen oor gehoord, in geen menshart opkomt, want het gaat al onze bevattingen ver te boven. Ach, dat wacht nog. En ik hoop van ganse harte dat we erbij mogen zijn, allemaal. De liefde, die is gunnend. En de liefde ziet dat er heerlijkheid is in de veelheid van de onderdanen. En daarom zeg ik hoop, kijk, ik zou zo graag, maar ja, daar voel ik natuurlijk mijn eigen dwaasheid en tekort. Ik zou vanavond zo graag ook een stukje brood en een koek en een flesje wijn geven. Dat hele volkplein naar huis gaat. Met een gebed in het hart voor het afgedwaalde volk. En het gevallen volk. En het verloren volk. Zo. Dat zou ik zo groot vinden. Want toen de discipelen, die vrouwtjes, bij het graf waren. Dan lees je dat ze gingen weg van het graf. In Matthäus 28. Hè? En haastelijk uitgaande van het graf. Dan moeten wij eigenlijk achteraan, uitgaande van het graf. Daar is het leven niet. Dat is onze toekomst niet. Nee, je mag gerust op kerkhof gaan kijken. Maar geestelijk gezien, een beetje plastisch gesproken, uitgaande van het graf. Daar komt Jezus. En hij zeide, Jezus is hen ontmoet en hij zeide, wees gegroet. Dat betekent letterlijk, verheug u. Verheug u, zusters. Dan heb je het weer. Want er zal geen einde zijn aan de blijdschap. Het zalig goed door zijn hand gegeven. Hier en straks. Liefelijkheden zijn voor zijn aangezicht eeuwiglijk. Verzadiging van vreugde. En dan bedoel ik echt niet in die hemel een soort voorstelling, een soort lekkerland, weet je. Want hadden je hoge getuigen nog wel eens vroeger toen ze pas op de proppen kwamen van die gekke verhalen. Van gouden fietsen en al die rare dingen meer en wat je dan allemaal kon. Dat is ergens onzin. Ik weet alleen dit, dat geloof ik. In dat eeuwige leven zal geen dag. Als we dan nog voor een dag kunnen spreken, tenminste. Ja, eeuwige dag. Er zal geen eentonige dag bij zijn. Geen eentonige dag. Het zal elke dag, elk ogenblik. Ik spreek in aardse termen over eeuwigheid, dat kan niet. Het zal elk ogenblik leven zijn. In de volle zin van het woord. Maar dan. Onvalbaar leven.
Ik heb vaak gezegd met het oog op jullie en anderen, en ik denk dat ik mijn eigen ook wel bedoeld zou hebben. Dan zei ik, toen ik jonger was, heren, zou ik nou alsjeblieft, ik heb wel eens gehoord van mensen die hebben zo mooi horen zingen. Ik kwam bij een oude man in de dienst, zei, die had zo mooi horen zingen. Hij zegt, ik hou zo, ik luister zo graag, dan had hij zo'n oude knol. Hij kon lezen nog schrijven, die man. Zo'n oude knol van een radio. En als hij dan wat kon horen zingen, weet je wel, dan was die man zo blij. Maar hij zegt, sinds ik dat gehoord heb, is er altijd toch ergens, loopt er een streepje door dat zingen. Ik vind het mooi. Maar dat, zegt hij, was zo mooi. Dat heb ik nog nooit gehoord. Zo mooi. Ja, en je hebt wel meer van die mensen. En dan dacht ik, dan zei ik, heren, laat mij dat alsjeblieft ook eens horen. Of laat mij nou eens even om de hoek kijken. Dat ik tegen de mensen kan zeggen zondag. Jongens, ik heb groot nieuws. Ik heb het gezien. Ik heb het echt gehoord. En de Heere weet het niet. Integendeel, ik droomde soms heel benauwd. Of heel akelig. Heel naar van je eigen wakker wordt. En ik werd gedachtig aan het woord. Al stond er iemand uit de doden op. Al zou je nou 10 jaar boven zijn geweest en je kwam terug, niemand zou het geloven. Je hebt toch Mozes en de profeten? En daarbovenop Petrus. Welke gij niet gezien en nochtans geloof. In welke gij u, hoewel hem niet ziende, u verheugt met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde, verkrijgende het einde uws geloofs, de zaligheid der zielen. Amen.